Ik heb net een snoepje op, dus u mag even meegenieten. Dat is een pepermuntje voor mijn keel. Romeinen 8. Vanaf vers 18. Als je dat mee wil lezen, dat is even belangrijk. Romeinen 8. Vanaf vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp, want we weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Vader, wilt u ons helpen deze profetische woorden te begrijpen, in het kader ook, Heer, van onze gemeente. Daar bidden wij u voor, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Het is u opgevallen ongetwijfeld dat in dit gedeelte nogal een hele grote zucht wordt gezucht. 3 keer worden er gezucht. De eerste zucht vinden we in vers 22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert, tot nu toe. En de tweede zucht is in vers 23. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. En dan de derde is in vers 26. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou, laat ons eens naar die 3 kijken. De eerste is dus dat de schepping gezamenlijk zucht. Het is voor het eerst in ons leven, in mijn leven, dat massaal mensen op straat komen omdat de aarde in groot gevaar is. Vroeger was dat je leefomgeving kon wel eens vergiftigd zijn. Maar nu zijn we in een situatie gekomen waarin de hele aardbol in grote nood is. En massaal komen mensen op straat. En de kinderen, die gaan ons voor. Er is een jong meisje, Greta, die als een profetes de hele wereld rondgaat. En iedereen erop wijst dat de toekomst van de mensheid in gevaar is. Nou, we zouden kunnen denken dat dat iets nieuws is. Maar de apostel Paulus zegt al dat dat toen was. De aarde is in barensnood. Nou, barensnood betekent, daar komen weeën. En die weeën worden steeds sterker. In het boek Openbaring vind je ook 3 weeën. Barensnood betekent dat er pijn is, maar dat er ook iets nieuws komt. En er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarom is die aarde zo in nood? En wat betekent dat dan? Dat die aarde, dat die schepping zucht. Nou, ik stel me dat zo voor. We leven nu in de herfst. In de lente zijn we blij. Dan zeggen we het vaak, kijk, oh, het wordt allemaal weer groen. En dan zie je dat de schepping een poging doet om het paradijs te bereiken. En dan in de zomer staat ze in volle bloei. In de herfst eerst die prachtige bloesem. Maar dan, oh, wat een nood, wat een ellende. En dan eind augustus, september komt en dan vallen de blaren weer af. En de winter, het is weer kaal en dor. Het is een cyclus, zuchten. Ze wil ontzettend graag, ze wil het vasthouden, maar het gaat niet. Het is, zoals hier zo indrukwekkend staat, aan de zinloosheid onderworpen. Hoe komt dat toch, dat die aarde, dat die schepping zo in nood is? Als je de Bijbel leert kennen, en hier staat dat zo, dat is die niet vrijwillig. Daar heeft de schepping niet voor gekozen. Maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. En die hem is God. God heeft dus de aarde onderworpen aan zinloosheid. En waarom toch? In Genesis hoofdstuk 3 wordt ons dat geopenbaard. Nadat de mens in zonde is gevallen, zegt God dit. Als hij dan tot de mens is gekomen en met hem spreekt, dan zegt hij: de aardbodem is omwille van u vervloekt. Dus de aardbodem is terwille van de mens vervloekt. Dat komt omdat de mens in Gods plan op de hoogste tree stond en de aarde moest bewerken. En de mens is in zonde gevallen, in opstand tot God en heeft heel de schepping meegenomen. Het is als een piloot die in de cockpit zit en die het grote vliegtuig stuurt. En de piloot heeft een plan om dat vliegtuig laten crashen. Met die nood in die hoofd van die piloot is dat hele vliegtuig in onvoorstelbare nood gekomen. Daarom is een totale verkeerde verwachting dat wij verwachten het weer van de experts, van de politici, van de mensen. Maar we zouden in grote eerbied naar God moeten gaan en zeggen: God, wij weten waarom de schepping zucht en in barensnood is. En we verootmoedigen ons. Wij gaan nauwkeurig leven. Wij gaan goed met ons afval om. We gaan goed met alles wat u ons toevertrouwt om. We zijn dankbaar, maar we leven bewust. Omdat we weten dat er een verband is tussen alle nood in de schepping en ons zondig leven. En we buigen en we leren onze kinderen eerbiedig met de schepping om te gaan. We bewonderen de paddenstoelen en we trappen ze niet kapot. We prijzen God voor de schitterende bomen. En we hakken ze niet zomaar om. En we houden alles netjes in orde. Want er is een verband tussen het zuchten van de schepping en de nood van onze zonde. Nou, het tweede zuchten is heel verrassend. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. Hier staat eigenlijk dat ook de wedergeboren mens, die de geest van God ontvangen heeft, die heeft één diep kenmerk in zijn leven en dat is zuchten. En waarom zucht hij dan? Het staat erbij, in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Nu zeg je misschien maar, is dat dan niet zeker? Is mijn parcours dan niet zo dat toen ik de Heer Jezus aanvaarde, dat ik weet behouden te zijn? Ja, dat is waar. Maar dat behouden zijn heeft fases. En wij zijn behouden, maar we zijn ook nog niet behouden. Daarom staat er dat wij in de hoop behouden zijn. Die hoop, dat schenkt God ons in de Heer Jezus, dat is absoluut zeker, maar we bezitten het nog niet elke dag in onze body, in ons lijf. Want er staat hier, wij verwachten de verlossing van ons lichaam. Nou, er staat niet dat wij verwachten verlost te worden van ons lichaam. Dat is sterven. Daar hoop ik dat je daar niet naar verlangt. Maar soms kan dat wel, als het erg zwaar is. Maar hier wordt niet gezegd dat wij verwachten, dat wij verlangen naar de dood, dat wij van ons lichaam verlost worden. Maar wij verlangen ernaar dat ons lichaam verlost wordt. Ons lichaam beperkt ons enorm. Als je ouder wordt, word je strammer. Er komen ziektes in ons leven. Verschillende van ons hebben een zware ziekte. Hun leven, een periode van hun leven, bestaat van het ziekenhuis in te gaan en buiten te komen. Zoals Bart, die heel zijn leven het ziekenhuis ingegaan is en het ziekenhuis uitgegaan is. Verlangt intens naar, eens Bart krijg je een geweldig lichaam. Zonder al die noden. Dat is indrukwekkend. In die hoop zijn we behouden. Maar bezitten we nog niet. Maar in die hoop zijn we behouden. En dat is nu juist het prachtige van ons thema. Schijn. Niet vergissen dat u niet mag zuchten. Niet vergissen dat u niet mag wenen. Niet denken dat u op uw werk niet mag wenen, verdrietig mag zijn. Maar één ding mag u niet. Alles mag worden afgenomen in uw leven. Maar één ding niet. En dat is de hoop die vaststaat. De hoop die ons leven als een anker vast ligt binnen het heiligdom, dat is van de tempel, in de troon van God. Daar, in de ark van het verbond, daar ligt dat anker vast. En in de stormen van ons bestaan hebben we hoop en schijnen we. En dan komen de mensen en die zeggen, hey, wat maak je mee? En waarom heb je hoop? En dan zeggen, we hebben geen hoop in een lied, we hebben geen hoop in een mooie tekst, we hebben geen hoop in dit, we hebben geen hoop in dat, maar we hebben een hoop die vaststaat. Die op Golgotha is overwonnen. De dood is overwonnen. Jezus Christus is onze heiland. En hij is onze redder. Hij houdt van ons. Hij houdt van jou. En dat geeft ons kracht. Ja, we hebben vele noden in ons gemeente. En nu beginnen we met dat thema schijn. En Kees van Velzen zei op het thema, het schijnt zo. Maar weet je, wees jezelf. Wees zwak. Kom wenend naar de kerk. Zeg niet, ik ween maar en ik ga niet naar de kerk. Kom en ween in de kerk. Maar wij zullen je vertellen van de hoop. Van het anker dat in je ziel vast ligt. Dat hebben we gevierd. Het ligt vast. Heer Jezus heeft de overwinning behaald. En hij schijnt als geen ander. Hij is de mooiste. Hij is de heerlijkste. Er is geen karakter op aarde zo mooi, zo fantastisch. En waar scheen die het mooiste? Wat zei die dat de heerlijkheid van zijn leven was? Hij vraagt in het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17, Vader, verheerlijk uw zoon. En dan vraagt hij dit, Vader, ik ga naar het kruis, verheerlijk uw zoon. En heeft u hem zien stralen op het kruis? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Moeder, daar is uw zoon, die zorgt voor u. Misdadiger, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat een indrukwekkende man is dat. Die schijnt. En als u zo schijnen mag op uw werk, met uw pijn, met uw verdriet, wat er gebeurt in uw gezin, en wat er gebeurt in alle andere gezinnen, en waar mensen geen uitkomst hebben, en u ligt vast als een anker met het anker in deze eeuwige God die zijn zoon gaf. Ah, dan mag u zuchten. Maar weet u, er is hoop, hoop. En er is een derde die zucht. Dat is wonder. Daar staat dit. En evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Ja. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Heb je dat wel eens? Hij zegt, God, ik weet het absoluut niet. Ik kom daar niet uit. Het is te ingewikkeld voor me. Hier heb je het. Ik weet niet wat ik moet bidden. Maar ik pleit op deze tekst. Want wij weten niet wat wij zullen bidden zoals het behoort. De geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchting. Daar heb je de derde zucht. De geest zucht. Terwille van wie? Terwille van u. Terwille van mij. Ik doe dat zo vaak, als ik onder de zorgen zit, ga ik zitten en ga ik zuchten. Ik weet niet wat ik moet zeggen, Heere God. Maar ik weet één ding, dat de geest voor mij pleit. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat u mij wijsheid geeft om te doen wat u behaagt. Dat is onze hoop. Onze hoop is niet dat wij gaan proberen met allerlei cursussen, met allerlei krachtspatserige toestanden te schijnen. Helemaal niet. Laat los. Jezus wil schijnen. Door u heen. In zwakheid. Paulus spreekt in 2 Korinthe hoofdstuk 13. Dat er iets is in zijn leven wat onvoorstelbaar zwaar is. Hij noemt het een engel des Satans. Die hem met vuisten slaat. En hij bidt of het mag ophouden. 3 keer. Is goed om dat ook te bedenken. 3 keer. Als er nood in je leven is, moet je niet eindeloos bidden. Misschien 3 keer. En dan luisteren. En Paulus luisterde. En God zei tegen hem, Paulus, ik neem dit niet van je af. Dit blijf je houden. Ik wil hebben dat je zwak bent. Maar ik ga iets anders doen. Ik ga jouw zwakte, ga ik te hulp komen. En ik ga zo jou 2000 jaar lang laten stralen. Op een magistrale wijze. Waarvan mensen van hun stoel vallen. En zeggen, maar hoe heeft die Paulus dat ooit voor elkaar gekregen? Ik wil hebben dat jij door de diepste diepte van het leven gaat. Je moet veracht worden. Je wordt geslagen. Je wordt ten onrechte gevangen genomen. Je wordt belogen, bestolen. In oproeren word je gedood. Maar ik zal iets doen in je leven wat grandioos is. En ik zal daardoor de mensheid die komt in alle eeuwen iets laten zien van mijn heerlijkheid. Ik stel je tot een voorbeeld voor alle die naar je komen. Want de hoop die ligt als een anker in God voor jouw ziel. En Paulus heeft dat magistraal gedaan. Mogen wij dat ook doen? Mag God ons helpen om zwak te zijn, te wenen en dan ons te realiseren dat ons anker in de storm vast ligt en dat wij niet stuurloos op drift raken, maar staande blijven door genade. Geen competitie, geen krachtpatserige toestanden, maar zijn wie je bent. En dan staat hier dat hij het doet met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou, onze Pinksterbroeders die zeggen dat dit is tongentaal. Wel, ik vind dat prachtig als God je dat geschonken hebt. Doe het. Maar het betekent ook zwak zijn. Betekent ook gewoon bij hem zijn. Ik weet het niet, Heer. Maar u weet het wel. Dat is fantastisch. En dan staat er die grandioze tekst, tenslotte, in vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Alles. En op deze wijze, omdat de Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, als wij zwak zijn, die zwakte, die wordt meegenomen door God en hij maakt daar sterkte van. Het gaat niet dat wij de Nobelprijs winnen. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om dat de Heer Jezus Christus mag stralen. Zoals we deze dienst zijn begonnen. Toen Dennis uit Matthäus 5 las. En laat ons dat doen. Wees zwak. Maar wees groot in de hoop. Misschien wordt alles u afgenomen. Maar één ding kan u nooit worden afgenomen. En dat is de hoop. Die zeker is. Die jou staande houdt. Omdat die in het anker vast ligt. Laat ik eindigen met een gebeurtenis uit mijn jeugd. Ik zat op de technische school. En naast mij zat er altijd een jongen uit een plaats in de omgeving bij ons. Dat was een jongen die met motoren bezig was en met auto's bezig was. En sneller, sneller, sneller. En zijn vader die werkte in Curaçao. En zijn vader moest een enorme grote brug bouwen over een grote baai. En hij was daar de leider van de montage. En die brug die werd zo gebouwd, die werd met ankers verankerd in de grond. En zo werd die opgebouwd totdat die elkaar raakten. En bij het neerzetten van een nieuwe sessie of sectie op die, aan die brug, stort die hele brug in elkaar. En die vader van die jongen die naast me zat, komt om onder de puin. En we waren op school en de dag daarna, we hoorden dat over de radio. We vroegen ons af, we wisten dat zijn vader daar was, wat er gebeurd was. En inderdaad, zijn vader was gestorven. Dat was groot verdriet, ik vergeet dat nooit. Die jongen had heel zijn leven gebouwd op zijn vader. En dat was altijd prachtig om dat te zien. Doe dat maar. Toen later hij wat zijn verdriet had verwerkt. En toen de brug klaar was, toen is zijn mama met hem in de auto over de brug gereden. En toen zijn ze midden op de brug gestopt. En toen heeft mama gezegd tegen haar zoon, lieve zoon, wij kunnen over deze brug rijden. zonder problemen. Papa heeft deze brug gebouwd. En papa is hier omgekomen. En daarom kunnen wij nu over de brug rijden. Wij zijn zwak. En de moeder weende. Ik ben je papa kwijt. Maar jij mag nu over die brug rijden. Weet u, u mag over de eeuwige kloof rijden die er is tussen God en u. En die is gebouwd door de Heer Jezus. En die is daarvoor gestorven. Rijd erover met een intense vreugde. Ga de hemelpoort binnen. Zwak als je bent. Niet sterk zijn. Hij is sterk. Eerlijk zijn. Echt zijn. Zucht als je zuchten moet. En verblijd je in de hoop die eeuwig is. Glorie voor uw naam. Eeuwige, onveranderlijke God. Dat gij het grootste wat u bezat, gaf in onze plaats, is voor ons buitenaards, buitengewoon. Maar we geloven het, we vertrouwen het. We werpen onze anker uit in uw daad. En we vieren het leven in de kracht van u, ook al zijn we zwak. Ook al moeten we deze week naar het ziekenhuis. Ook al vragen we ons af of we volgend jaar nog kunnen leven. Ook al treuren we elk moment om onze geliefde die stierf de afgelopen jaar of jaren. Dit staat vast. Dit weten we. Halleluja. Zegent ons in de kracht van uw Heilige Geest. Amen.